Nou, een bescheiden hoeveelheid vragen. Ik begin gewoon de eerste voor te lezen. En ik wacht nog eventjes. De eerste vraag. Wat voor opleiding heeft u gedaan om therapeut te zijn? Kunt u iets meer over uzelf vertellen? Nou, wat die opleidingen betreft ben ik gauw klaar, want dat is helemaal niks. Dan moet ik daar wel wat genuanceerd nog over antwoorden, denk ik, op antwoorden.
Hoef je voor de Belastingdienst niks te leren?
Om therapeut te zijn. Ja, ja. Maar een belastingambtenaar kan ook iedereen worden. bij mij is dat een proces geweest waarin ik natuurlijk wel opgeleid ben, maar ik denk opgeleid door omstandigheden, door de verborgen regie achter de dingen, maar ook door dromen bijvoorbeeld. Dat is de dromen, dat zie ik wel als een van mijn scholen, zeg maar. Het begon al rond mijn 20ste jaar dat die eerste dromen kwamen, waarin mij net als vele anderen dingen gewoon duidelijk gemaakt worden in een droom, dat er eens voorspellende dromen komen die je erop wijzen dat je die dromen wel degelijk heel serieus moet nemen. Dat was voor mijn gevoel ook de grootste functie van die voorspellende dromen. Ja, en daarin komen allerlei inzichten naar voren. Als ik als voorbeeld noem dat andere thema, hè, demonische gebondenheid. Als ik zie hoe dat op mijn weg is gebracht en ik kijk dan eens even terug naar de regie die erachter zit, dan is dat eigenlijk heel wonderlijk. Op een gegeven moment kreeg ik herhaaldelijk een droom waarin ik in een ruimte was, een huis, en daar zag ik donkere demonische gestalten. En ik liep in dat huis en ik moest vanuit mijn hart zeggen, in naam van Christus ga weg. En dat deed ik dan ook heel krachtig. En dan trokken die wezens die trokken weg uit dat huis. Nu gaat het in de praktijk lang niet altijd zo makkelijk, dat moet ik erbij zeggen. Maar het was voor mij wel een teken dat dat onderdeel van mijn weg zou worden, het bevrijdingswerk. Maar dat het ook vanuit Christus moest gebeuren en voor de rest uit niks en niemand anders. En een tijdje later kreeg ik een demonische vrouwengestalte naast mijn bed. En een behoorlijk lelijker, moet ik zeggen. Ja, echt. En die staarde me dus aan op een beetje angstaanjagende manier. Dat was blijkbaar de bedoeling. Ik doe er ook een beetje lichtvoetig over. Dat doe ik naar cliënten toe ook meestal. Hoewel ik best inzie dat het heel zwaar en moeilijk kan zijn dat je dit soort bezoekingen krijgt. Ik schrok dus ook wel eventjes. Maar meteen kwamen die woorden ook weer boven. En die heb ik ook hard opgeroepen, zodat mijn vrouw er wakker van werd. En die demon die verdween dus ook van het een op het andere moment. Dus ik zag dat, ik zie dat achteraf, als een volgende stap in het proces. En in die geestelijke wereld, om even op die lelijkers terug te komen, wat ik net zei. Ik noem dat toch even. Lelijkheid in de geestelijke wereld zegt ook altijd iets over de innerlijke gesteldheid van zo'n geest. En dus wat van binnen is, wordt van buiten in het geestelijk lichaam tot uitdrukking gebracht. En dit was een behoorlijk demonische, lage geest die vol woede zat, dat was duidelijk. Die ook vanuit haar macht invloed wilde uitoefenen, dat was ook duidelijk. Dus lelijk vooral in geestelijke zin, dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. En die ging dus. Korte tijd daarna komt het op je pad dat je hulp wordt ingeroepen bij iemand die, of door een therapeut die een cliënte heeft die bezeten zou zijn. En dat bleek achteraf ook het geval. Een beetje het klassieke verhaal van totale bezetenheid tot totale bevrijding in een paar uur tijd. Heel extreem. Komt bijna niet voor, moet ik zeggen hoor. Want deze vrouw was zodanig in bezit genomen dat er eigenlijk niks meer van haar eigen bewustzijn over was op die momenten. Nou, dat zie ik dus wel als een opleiding. En Wat het andere betreft, ja, ik moet net zo keihard werken aan mezelf als ieder ander. Dus daar kom je ook het een en ander tegen. Daar heb ik ook aardig wat in geïnvesteerd voor mezelf. Door toch heel bewust in het leven te staan, denk ik. En door ervaring, maar ook door andere dromen waarin mijn dingen zijn duidelijk gemaakt. En ik denk dat er ook een stukje aanleg zal meespelen. En zo doe ik het dus. Geen opleiding in uiterlijke zin. Wat me ook opvalt, dat sommige mensen die voelen zich van binnen helemaal hulpverlener. Of helemaal priester, of helemaal psycholoog. Nee, in de echte geestelijke zin van het woord. Die voelen zich daartoe geroepen. En die gaan dan allerlei opleidingen volgen en daar is helemaal niks mis mee. Maar sommige mensen die voelen zich zo gedreven en geroepen van binnenuit. En die gaan dan te veel investeren in uiterlijke opleidingen. Zodat ze te veel in de hoek van een methode worden gedreven. En daardoor hun oorspronkelijke geestelijke vrijheid in hun werk verliezen. Dat er een kader omheen komt te zitten. En meestal is het zo dat zo'n opleiding alleen maar een fase is waarin je bepaalde vaardigheden worden aangeleerd. En nogmaals, daar is niks mis mee. Dat kan tot hele goede dingen leiden. Maar uiteindelijk moet het helemaal van binnen uitkomen. En dan moet je jezelf afvragen, past het geleerde, het aangeleerde, daar nog binnen? Of vormt het juist een hindernis op mijn weg? Zo heb ik bijvoorbeeld ook op het punt gestaan jaren geleden al om een opleiding tot pastoraal werker te gaan volgen. Want ik voelde en ik voel me nog steeds in hart en nieren pastor of priester of hoe je het noemen wil. En dat komt helemaal van binnenuit. Maar ik stond ingeschreven bij een hbo-opleiding theologie. Ik had de boeken al besteld en toen begon het. Alsof er een verstikkende deken over me heen gegooid werd. Het kon en het mocht niet. Ik mocht wel, ik behield mijn vrije wil, maar het voelde absoluut niet goed. Dus ik heb dat toen ook beëindigd. En het was jaren daarna, of een paar jaar daarna, toen, ik weet nog, Henk Binnendijk van de EO, die riep iets in een EO-programma waar ik bewondering voor had. Ik denk, nou, als je dat bij de EO durft te roepen, buiten de traditionele kaders, vond ik heel dapper van hem. Ik denk, ik schrijf die man een brief en ik zeg dat ik dat geweldig vind. En terloops noemde ik ook nog eventjes mijn voornemen om een opleiding theologie te gaan volgen en dat ik afgehaakt was. En toen schreef hij terug, ik heb de Bijbel bestudeerd in mijn tuinhuisje. Ik heb geen theologische opleiding gehad en ik kan nagenoeg iedere kansel in Nederland bestijgen en ik bereik meer mensen dan menig dominee. Dus als God je ergens toe roept, dan zul je op die plek komen, hoe dan ook, als je daarvoor open staat. Nou, als ik nu mijn eigen weg terugkijk, dan moet ik daar wel heel veel hulp bij gehad hebben. Kijk, een belastingambtenaar die geesten uitdrijft, dat bedenk je niet zelf. Maar het is gewoon wonderlijk hoe dingen op je pad gebracht worden. En als je daar ook open voor staat en je zet die stap, zoals ik op een gegeven moment ook de stap heb gezet om te stoppen bij de Belastingdienst. Ik werkte al in deeltijd. Ik stond daar al bekend om als degene die bij ieder klein beetje loonsverhoging zijn loon meteen omzetten in vrije uren. Dus dat zijn al signalen, ik wil weg. Maar ik wacht het goede moment af, tot het ook echt goed voelt. En dan zet je die stap. En dan komen de dingen ook naar je toe. Dus ik denk dat boven opleiding staat altijd de bezieling vanuit God. Dat is voor mij het belangrijkste. Nou, ik hoop dat ik er zo even genoeg op ingegaan ben. Je praat vaak over dromen. Zijn dromen altijd zuiver bij mensen? Dromen is een niet al te makkelijk onderwerp. Allereerst zijn er hele verschillende soorten dromen. En het vraagt een bepaald invoelingsvermogen om het onderscheid te zien tussen een normale verwerkingsdroom en iets wat uit een diepere laag naar boven komt of wat ons vanuit de engelenwereld gegeven wordt. Gaandeweg kun je dat alleen maar leren, denk ik. Net als de droomtaal op zich. De taal van de symbolen, de taal van de ziel. Het is een taal die je stap voor stap moet leren. En ik heb thuis ook een paar dromenboeken op de boekenplank staan. En ik kijk er ook wel eens in. Als ik even het idee heb van, hey, nu kom ik er even niet bij. Ik heb er zo'n eentje dromen van A tot Z. Nou, bij de ene uitleg dan denk ik, ja, dat voelt, dat komt binnen. En dan lees ik een andere keer een uitleg bij een thema waar ik over gedroomd heb. En denk, nou, dat raakt kant nog wel, slaat nergens op. Er is ook al één dromenboek geweest die ik gelijk in de prullenbak gegooid toen ik thuis kwam. Er stonden absurde dingen in. Een beetje op het astrologie niveau uit een weekblad, zeg maar. Een beetje dat. En dan over geluk en liefde. En allemaal dat soort. Op dat niveau werden al die dingen uitgelegd. En dan merk je voor jezelf, het past op de een of andere manier niet. Dus het is ook vooral je eigen taal leren verstaan in dromen. En dat kost tijd. Wat ik belangrijk vind, wat dromen betreft, heb ik zelf ook altijd gedaan. Dat is het opschrijven van die dromen. Wel noteren. Denk niet dat je ze zomaar altijd blijft onthouden. Er zijn een aantal dromen in mijn leven geweest, die vergeet ik nooit meer. Maar er zijn er ook geweest, als ik die nu na een aantal jaren nog eens even weer ga teruglezen, denk ik, hey, er zaten toch details in die ik op dat moment nog niet bevatten kon en die nu voor me duidelijk worden. Dus zijn dromen altijd zuiver? Ja, ze zijn zuiver, maar de interpretatie van de droom, daar kan heel gauw onzuiverheid in sluipen. Als ik een gewone verwerkingsdroom ga interpreteren als een hogere doorgeving, wat kan, dan kan ik daar de mist behoorlijk mee ingaan. Als ik de symbolen in mijn droom al te letterlijk ga nemen, dan kan het best betekenen dat ik daarmee een hele foute uitleg, tot een foute uitleg kom. Als ik droom over iemand dat die doodgaat, en dat wordt ook echt als de dood uitgebeeld, dan kan dat best betekenen dat diegene aan de rand van een nieuw begin staat. Een nieuwe geboorte. En zo zijn er meer symbolen die je gaandeweg gevoelsmatig moet gaan aanvoelen. En een dromenboek kan je daarbij helpen, maar je zult allereerst zelf die weg stap voor stap moeten gaan, denk ik. En vooral met een invoelend vermogen naar die opgeschreven dromen kijken. Ook naar een tijdje nog eens even terugbladeren van, nou, wat is er in mijn leven gebeurd nadat dit symbool naar voren kwam? En zo ga je die taal leren verstaan. Zo zie ik het. Ja. Ja. Ja.
En er was natuurlijk een aantal die mensen die dat woord gewaarschuwd. Ja. Dat kun je natuurlijk niet maken. Maar het feit was dat het later gebeurde dat het in werkelijkheid.
Ja.
Er kan natuurlijk die droom niet van vast zijn. Of wel?
Nou, ik zou er heel voorzichtig mee. Nee, nou, ik heb zelf verschillende keren bijvoorbeeld. En dan ga ik niet stellig lopen roepen, al mijn dromen komen van God en die van anderen niet. Dat doe ik niet. Ik laat het maar even een beetje in het midden, maar om het even te illustreren. Ik heb verschillende keren gedroomd over het overlijden van mensen, van tevoren. Er was één geval bij, waarbij ik wist en voelde, naar diegene moet ik toestappen. En die heb ik iets te zeggen. Niet in de trend van je gaat dood, maar wel, zoek alsjeblieft Christus en ga met je geloof aan de gang. Want je komt in een cruciale fase. Ik ben achteraf ook blij dat ik die stap naar diegene heb toegezet. Want een aantal weken later overleed hij plotseling. Een jong iemand. Dus daar moest ik wel wat mee. En waarom? Omdat ik het voelde. En ik heb, geloof me, met lood in de schoenen diegene opgebeld. Van wat voor reactie kun je verwachten? Nou, het was complete afwijzing. Wilde er niks van weten. Nou ja, goed. Dat is je keus. Ik heb hem er later nog één keer heel vrijblijvend op aangesproken toen ik hem toevallig tegenkwam. En toen wilde hij nog niet. Ik zeg, nou, ik woon daar en daar. Mocht je van gedachten veranderen, je bent van harte welkom. Maar bedenk wel, dat geestelijke stuk in je leven is van enorm belang. Nou, en daar is bij gebleven.
Kun je dan tegen zo iemand ook zeggen,
Ja. Ja. Dus ik heb die keuze ook heel nadrukkelijk bij hem neergelegd op dat moment. En ik denk dat dat ook de functie van de droom was. Ander voorbeeld. Ik heb ook gedroomd over een man bij ons in de buurt. Hij woonde een paar straten verderop. Ik kende hem alleen van naam en gezicht. 'S nachts kwam hij bij me. In een droom. Ik had dus helemaal niks met hem. Dacht ik. En die zei van, mijn tijd is gekomen. Ik moet zo sterven. En op dat moment kwam meteen in me op van, ben je daar klaar voor? Om afscheid te nemen van het aardse. En toen ik hem dat wilde vragen, werd het op de een of andere manier heel raar druk om ons heen. Net of er allemaal mensen waren. En werd ik wakker. Nou, diezelfde ochtend. En dan praat ik over 20 jaar geleden hoor. Dus het was helemaal nog in die beginfase van de ontwikkeling, zeg maar. Kom ik bij een goede vriend van me. En die zijn vader, die lag op dat moment op de intensive care. En ik vertel die jongen dat. Ik zeg, nou, ik zie meneer die en die, die komt net bij me, zus en zo. En hij kijkt me aan en hij zegt, nou, die familie van die man, die zag ik net het ziekenhuis binnenrennen. Hij is diezelfde dag is hij overleden. Kun je afvragen, waarom zie je dat nu? Ik had niet de gelegenheid om naar die man toe te gaan. Maar naar mijzelf toe had het wel degelijk een functie. Namelijk, om mij met de neus op de feiten te drukken. Die dromen, die hebben jou iets wezenlijks te zeggen. En het is van groot belang dat je die dromen heel erg serieus neemt. En daar ook de dingen uithaalt die je aangereikt worden. En als ik dan kijk in de jaren daarna, en het is nog wat vaker gebeurd, dat ik dergelijke dingen even te zien kreeg, laatste tijd niet meer trouwens, dus het zal zijn functie ook wel gehad hebben. Maar als ik dan kijk hoeveel informatie er in die jaren daarna via die dromen is gekomen, en of ik die net zo serieus had genomen als ik die voorspellende dromen niet had gehad, dat weet ik niet. Dus het maakt voor mij gewoon een onderdeel uit van, ja, het plan dat God op de een of andere manier met mij, met ons allemaal, heeft. Ja, en het laat ook maar weer duidelijk zien dat het leven in Gods hand is. Dat vind ik zo mooi eraan. Ik werd er ook absoluut niet bang van, of dat het me aanvloog. Het had echt zoiets van, nou, dat staat te gebeuren, dat ligt nu vast. En dat heeft dat iets heel groots. Dat het leven en sterven dus letterlijk in zijn hand liggen. Dus dat werd bij mij ook nog als besef, werd het aangeraakt. Dus ja, in het geval van zo'n droom over zo'n brand, ik weet niet wat het met die mevrouw heeft gedaan. Als je dan inderdaad geneigd bent er naartoe te rennen en je weet niet goed wat je ermee moet, dat is een hele lastige fase. Dat is heel moeilijk. En ja, het gaat er dus om welke vruchten brengt het voort. Het geldt eigenlijk voor alles. Aan de vrucht herken je de boom. En we moeten de goede vruchten, dus we moeten alle vruchten toetsen en de goede bewaren, denk ik. De derde en wat de papiertjes betreft de laatste vraag. Is het goed dat een kind bij de ouder of ouders wegblijft? Is er verantwoordelijkheid van het kind aan de ouders? Weten kinderen dat zij veel pijn, bijvoorbeeld migraine, kunnen veroorzaken bij de ouders? Moeten ouders dit te kennen geven aan hun kinderen? Nou, duidelijk een hele pijnlijke kwestie die hier aan dat papiertje is toevertrouwd. Ook geen makkelijke kwestie, dus verwacht van mij geen zwart-wit antwoorden. Allereerst, die eerste vraag, is het goed dat een kind bij de ouders wegblijft? Ja en nee. In mijn verhaal heb ik duidelijk gemaakt dat er gevallen zijn waarin het voor een kind, als het kind zo gekwetst wordt door de ouders, dat er geen ruimte voor het kind overblijft en er geen verandering is en dat zo'n kind er kapot aan gaat, dan kan het zijn dat het goed is om weg te blijven. Maar dat is natuurlijk niet per definitie zo. Er zijn ook kinderen die wegblijven bij de ouders terwijl het absoluut niet de bedoeling is. Misschien waren die ouders te zacht en te lief voor hun kinderen en zijn de kinderen misschien wel verhard. Dus ik vind het moeilijk om hier verder inhoudelijk antwoord op te geven. Ik zou dat liever in een persoonlijk gesprek doen. Dan de tweede vraag. Is er verantwoordelijkheid van het kind aan de ouders? Ieder mens draagt verantwoordelijkheden voor zichzelf en ook naar de naaste toe. Alleen we moeten binnen iedere kwestie en iedere situatie afwegen waar dat juiste midden ligt, denk ik. Kijk, tuurlijk is er altijd een zekere verantwoordelijkheid. Maar hoe ver gaat die verantwoordelijkheid en welk offer moet je voor die verantwoordelijkheid brengen? Soms moet de ouder zelf ook een duidelijke grens stellen en accepteren dat het is zoals het is, hoeveel pijn het ook doet. Dan die derde vraag. Weten kinderen dat zij veel pijn, zoals migraine, kunnen veroorzaken bij de ouders? Heel vaak zijn ze daar misschien niet van doordrongen. En dan die volgende vraag, moeten ouders dit te kennen geven? Het is maar net vanuit welke gezindheid je dat doet. Ik kan iemand met mijn pijn chanteren en het gebruiken als middel tot manipulatie om de ander te veranderen. Of het kan een gewone, neutrale uiting van mijn gevoel zijn. En dat laatste is altijd goed. Ik mag altijd zeggen hoe ik mij voel naar aanleiding van hoe die ander zich tegenover mij gedraagt. Dan leg ik het dus letterlijk bij het kind neer. En dan laat ik het dus ook werkelijk los. Zodra je jezelf dat verbiedt, dan stel je de grenzen te scherp. Want waarom zou het kind niet mogen weten dat het je pijn doet als ze wegblijven? Als er ook maar één opening zou zijn om de relatie te herstellen, dan zou dat zijn dat we elkaars pijn naar elkaar uitspreken, zodat we elkaar gaan begrijpen hoe we erin staan. Dus dat laatste, je moet niks, maar je mag het zeker. En als die behoefte er is, spreek het uit en leg het bij die ander neer, zonder met het uitgangspunt, met de drijfveer, dat je die ander wilt ombuigen, wilt veranderen. Dat is mijn advies. Maar ik begrijp best dat het heel moeilijk is en het is van hieruit ook best moeilijk te beantwoorden. Maar ik denk dat de grote lijnen hiermee gezegd zijn. En ik nodig diegene dan ook uit als die daar behoefte aan heeft. Spreek me er maar even op aan, mocht je dat willen. Ja?
Ja, ik wil er nog wel even iets aan toevoegen. Ik denk dat, ook al, ja, je kunt het als ouder heel goed bedoelen.
Ja.
Dat wil nog niet zeggen dat het ook overkomt.
Nee.
En, maar ik ben het inderdaad, wat jij ook zegt, heel belangrijk dat je het wel deelt en wel zegt.
Ja.
En het kan daarom wel eens goed zijn dat het dat er een periode komt of is dat je geen contact hebt.
Ja.
Dat moet je denk ik niet direct als negatief zien.
Nee.
Dat kan want dat kind moet een proces doormaken, maar ook jij als ouder moet een proces doormaken.
Ja, en daar heb je ruimte voor nodig, heb je tijd voor nodig, ja. Om die ruimte later weer te gebruiken om de dingen uit te spreken zoals die in je boven komen. Dus bedankt voor de aanvulling, ik vind het wel belangrijk. Dat stukje ruimte en het tijdelijk afstand nemen kan heel erg gezond zijn. Om dingen helder te krijgen voor jezelf en ook bij de ander. Ja. En aan de andere kant, wees dus niet te voorzichtig met het uitspreken van gevoelens als je daar niet mee ten doel stelt de ander te veranderen. Ja.
Ik vond het een heel mooi beeld dat je dan aanhaalt van Anders in de Groen.
Ja.
Met het mes in de rug. Maar er zit wel een adertje onder het vaart.
Ongetwijfeld.
Als je het mes in de rug hebt.
Ja.
En ik stel het gegeven uit. Dan kan het op een gegeven moment ook te laat zijn. Als ik overleden ben, dan kan ik niet meer.
Ja, maar nu ga je dit beeld heel letterlijk opvatten. Ja. Ja.
Toch hebben we omgekeerd, is het van niet willen vergeven ook maar een hele kleine stap naar vijandschap, brok, braak en oorlog.
Ja, ja. Je zegt niet willen vergeven.
Waar kies je voor?
Ik vraag mij af, en veel mensen die mijn praktijk hebben bezocht, die willen dolgraag vergeven. Maar in al die lagen lukt het nog niet, omdat er nog zoveel pijn zit. En ik geloof in de oprechtheid van die mensen. Ik zie de wanhoop in die mensen. Dat ze zo graag zouden willen doen wat Jezus deed aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar die mensen die kunnen, die voelen een diepe onmacht. Die voelen zich daarin gebonden. En dan is het vaak nodig dat ze eerst eens bij hun pijn blijven. Eerst die pijn eens toelaten in zichzelf. Zodat er dan een proces in zichzelf op gang komt. Waardoor er ruimte ontstaat voor vergeving. Kijk, het is ook niet zozeer een kwestie van niet willen vergeven. Het is dus het gewoon het niet kunnen vanuit al die lagen. En dat is wat anders. Hoeft niet. Getuige het verhaal van even de radiostilte tussen een kind en de ouders. Nou prima, laat maar even zijn. Kijk, theoretisch klinkt het zo makkelijk. Maar ik moet nog zien hoe ik reageer als ik hier een mes in mijn rug krijg. Ik kan heel makkelijk roepen, ja, vergeven. Ja, zo heb ik meer mensen dat horen roepen. En als dan puntje bij het pijltje kwam, dan lukte het niet. Dus, wat zeg ik daarmee? En laat ik het maar op mezelf betrekken. Ik ben geen heilige. En ik kan niet altijd ieder moment vergeven, hoewel ik dat wel als hoogste doel zie. Het doel verlies ik niet voor ogen. Maar ik heb ook mijn onmogelijkheden. Ik heb ook mijn menselijke zwakheden. En daar wil ik ook gewoon naar kunnen kijken. En Jezus die zegt toch zelf door de mond van Lorber, van met mijn verhaal over vergevingsgezindheid heb ik het zwaard niet weggedaan. Hij zegt toch zelf dat wanneer de agressie zo sterk is en dat er mensen kapot gemaakt worden, dat je dat niet leidzaam hoeft te laten gebeuren. Hij zegt ook in het Lorberwerk, ik heb rechters aangesteld om dat verder te voorkomen. En die moeten soms met harde hand straffen om iemand tot stilstand te brengen. Kijk, vergeving is toch soms, er zit een risico aan, ben ik met je eens. Maar er zitten ook andere kanten aan. Het moet wel helemaal van binnen uitkomen. Ja, inderdaad, als je in dat stadium blijft hangen. Dan wordt het brok, dan wordt het zwaarder en dan gaat het van binnenuit aan je knagen en dan ga je er uiteindelijk zelf aan kapot. Dat ben ik met je eens. Dus het is wel het proces naar vergeving toe, maar dat zegt Anselm Grün ook. Hij zegt als dat mes één keer uit je rug is, en dat moeten we natuurlijk puur symbolisch zien, als de pijn uit je weg is.
Maar het om gaat is dat je voor jezelf het rouwproces toestaat.
Precies.
Dat is de kern.
Ja. Ja, ik krijg zoveel mensen die hebben zichzelf niet toegestaan om te rouwen. Precies. En dan moet je eens kijken hoeveel verharding dat in mensen opwekt. En dan roep ik van nou, dat vergeven komt wel. Ga eerst maar eens even stilstaan bij je pijn. En kleineer niet de pijn die andere jou heeft aangedaan. Kijk er maar eens goed naar. En wat voor mij pad ook maar eens even flink waard. Met als doel om uiteindelijk door het doorvoelen van die pijn de ruimte te scheppen voor vergeving. Natuurlijk. Ja. Zo heb ik het bedoeld.
Is het ook niet vaak zo dat we te veel aan de materie geërfd zijn?
Ja.
En stil blijven staan bij datgene wat we hadden.
Ja.
Niet de weg vervolgen.
Ja.
Om gewoon opnieuw weer door te gaan en een nieuw leven.
Ja. Ja, wie te veel aan de materie hangt en bij een iets stilstaat, ook al is je iets aangedaan, dat kan negatieve vormen aannemen. En het is dus maar net, wat is de drijfveer? Waar sta je? Is er ruimte voor het rouwproces? Zoals Wietse net al aangaf. Sta je dat zelf toe? Dan is het ook een proces. En een proces is in beweging, dat is stromend water. Maar wrok, doordat je vastzit aan de materie of dat je vastzit aan oude patronen of vastzit aan je ego wat gekwetst is, dan wordt het een stilstaande poel. En een stilstaande poel gaat stinken. Nee, precies, dan niet. Dan sluit je die wegen af. Dus dat heb ik hiermee niet willen zeggen. Ik heb het bedoeld als een onderdeel in het proces waar ruimte moet zijn voor de gevoelens die je tegenkomt. Ja. Dat zijn hele mooie processen. Ja. Ja, pijnlijk, maar mooi. Als er zo'n doorbraak komt. En dat je dat op die manier ook kunt zien. Dan is er vergeving en dan mag het er ook allemaal zijn. Alleen, ik had jou dat waarschijnlijk niet moeten zeggen op de dag dat je bedrijf failliet ging. Misschien was je er toen nog niet meteen aan toe. Ik weet het niet. Ja, ja, precies. Ja.
Het hele vreemd voetbalbouw, dat ik nooit in mijn 30-jarige carrière meegemaakt heb, maar er was altijd wel iets daar van die van stoppen. Maar op dat moment kwamen alle dingen samen.
Ja.
Dus ook dat heb ik ervaren als van boven zijn.
Ja.
Van ik mag eindelijk met het bedrijf op.
Ja. Ja. Prachtig.
Mijn taak zat er in die zin op.
Ja. En dat is heel waardevol en die moet je koesteren. Ja. Ja. Kijk, jij kunt dat ook alleen zeggen. Jij bent dat proces doorgegaan. Ja. Iemand die een kind verliest, daar mag je dat niet zomaar tegen zeggen. Het is Gods wil, dat zou vloeken zijn in mijn ogen. Maar als het uit de mond van diegene zelf komt, doorleefd gesproken, dan heb ik daar bewondering voor. Lijkt me niet altijd makkelijk. Maar ja, ook daarin ben jij weer een spiegel. Kun jij het weer laten zien hoe jij het beleefd hebt? Ja, ja, ben ik met je eens. Ja. Bedankt. Ja. Ja. Kom eens. Ja.
Ik denk dat je met het menselijke geweten iets anders bedoeld hebt. De stem van het geweten is de stem van God volgens New Opinion. En ik denk dat je met het menselijke geweten bepaalde gedachtelijke overwegingen hebt bedoeld.
Ja, maar die gedachtelijke overwegingen. Nou, ik denk dat het in mensen wel eens wat ondoorzichtiger werkt dan zoals het daar dan geschetst wordt. Ik ben het er op zich helemaal mee eens. Het zuivere geweten, het goddelijke geweten is Gods geest in ons, heb ik ook gezegd. Maar ons geweten kan toegedekt worden met aangeleerde waarden en normen. En die kunnen wel degelijk in ons gevoel allerlei schuldgevoelens opwekken. En als je dat ziet, hoe valse schuldgevoelens in mensen als een knagen van het geweten worden ervaren. Zelfs incestslachtoffers die zich schuldig voelen dat ze zich als kind van 4 hebben laten misbruiken door hun vader. En dat het gewetensnood is, dan geloof ik die mensen op hun woord. En dan kunnen we heel theoretisch zeggen, ja, dat zijn aangeleerde. Ja, het zal wel, maar het loopt dwars door die mengelmoes van gevoelens en van het geweten wat gevormd is, werkt dat heen. En natuurlijk is het dat vlijmscherpe onderscheid, dat zuivere geweten van God, waar geen aangeleerde menselijke patronen bij om de hoek komen kijken. En dat andere stuk, want hoe verklaar je anders valse schuldgevoelens? Hoe verklaar je dat voor de een dat de een zich schuldig voelt als hij op zondag voetbalt en de ander niet? Jezus die gaf het eigenlijk al keurig aan, hè? Het aardeplukken op de Sabbat. De farizeeën zouden zich ongetwijfeld schuldig hebben gevoeld als zij die aarde zelf hadden geplukt. En Jezus zegt, de Sabbat is gemaakt voor de mens niet voor de Sabbat. Hij liet daar een andere waarde zien. Dus hij voegt iets toe aan het wettelijke geweten, aan de wet. De liefde vervult de wet, zo zie ik het ook een beetje. Je kunt ons menselijke geweten, wat door leefregels is aangeleerd, kun je zien als een stadium van de wet. En zoals Paulus ook zegt, de wet die is door Christus vervuld. En daar komt het goddelijke geweten. Dat gaat er in huizen. En dan kom je dus dingen tegen, kom je in conflict met jezelf. Ga je zoeken van wat is nu het zuivere en wat is mij nu aangepraat. Ik vind het niet zo eenvoudig om dat zo zwart weer te zien, jij wel. Ja. Ja. Hoe doe jij dat? Ja, dat bedoel ik. Ja, wat mij betreft wel hoor. Kan nog even? Eén vraag? Oké. Okay. Oké.
Je had het over dus grenzen stellen en keuzes maken op een gegeven moment tussen jezelf en de wereld. En Jezus heeft toch gezegd dat eigenlijk een wereldliefde een broertje en zusje van elkaar zijn. Is het niet zo dat we bewust een keuze behoren te maken voor God en zijn wil of voor de wereld?
Ja, als ik het over de liefde voor mijzelf heb, dan heb ik het niet over mijn ego, want die staat gelijk aan de liefde voor de wereld. Dat ben ik helemaal met je eens. Als ik het heb over die liefde voor mijzelf, en dan bedoel ik dat diepste zelf, dan bedoel ik ook Gods geest die in mij woont, het heilige wat ik in me meedraag, en zo heb ik het ook, dacht ik, uitgedrukt, zo heb ik het in ieder geval bedoeld, dat heilige in mezelf, daarmee dien ik God, want daarin komt Gods geest in mij tot leven. En dat is wat anders dan het ego wat daar omheen zit. Ja. Dankjewel. Wat zeg je? Nee. Ja. 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 Maar als ik voor de geest van God in mijn hart kies, voor het heilige dat ik van hem heb mogen ontvangen, dankzij Jezus, dan kies ik toch voor God. Dat is de geest en God, dat is toch één? Hoop, ik ga ervan slaan. Sorry? Dat zeg ik toch niet? Dan heb je niet goed geluisterd. Nee, nee. Ik zeg juist, kies voor het heilige in jezelf. Op het moment dat de ego-krachten van jezelf of van de wereld boven het heilige in jezelf, Gods geest zelf, komen te staan, dan dien je een afgod. En je mag inderdaad geen twee heren dienen. Zo heb ik het bedoeld. Dank jullie wel voor jullie aandacht.